Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Kroneman voor ons voor zal gaan. De kerkenraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten, aanstaande zondag 17 mei zal om 10 uur dominee J.C. de Groot en om 5 uur dominee J.W. Baan voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. Bij de uitgang van de kerk ligt de kwartaaluitgave van Zicht op de Kerk voor u klaar. Dan de collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie voor Stichting de Ondergrondse Kerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de predikantsplaats. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de eredienst. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 103, vers 10, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Hij doet het weer. Hij was.
Denk ik. Opnieuw. Misschien zijn we allemaal een keer.
Deze microfoon doet het wel. Gemeente, laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen op deze hemelvaartsdag uit de hemelvaartspsalm. Psalm 47, het eerste en het derde vers. Juicht, o volken, juicht, hand klapt en betuigt. Maak het bekend aan onze God uw vreugd. Wees tezamen verheugd. Zing des hoogste eer, buigt u voor hem neer. Alles ducht zijn kracht, alles heeft ontzag voor zijn kracht. Alles vreest zijn macht, zijne majesteit maakt haar heerlijkheid. Over het rond der aard, wijd en zijd, overal vermaard, bekend, beroemd. En ook het derde vers, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit, heft de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan, zingt de schoonste stof, het mooiste lied, zingt des konings lof. Met een zuivere galm, met een blijde psalm, hij, de vorst der aard, is die hulde waard. We zingen psalm 47, vers 1 en 3. Gemeente, op deze hemelvaartsdag willen we nu samen ons geloof belijden. En dat doen we met de woorden van vraag en antwoord 46 en 49 uit de Heidelbergse catechismus. Daarna zingen we uit Psalm 110 en daarvan het eerste vers. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon, ter rechterhand naast mij. Tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot ene voetbank zij. Psalm 110, het eerste vers naar de belijdenis van het geloof met vraag en antwoord 46 en 49 van de Heidelbergse catechismus. En daar wordt gevraagd in vraag 46, wat verstaat u onder opgevaren naar de hemel? Het antwoord dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar ons ten goede is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. De volgende vraag: welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Het antwoord ten eerste dat hij in de hemel onze voorspraak is voor het aangezicht van zijn Vader. Ten tweede dat wij in hem ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand, dat hij als het hoofd ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons, zijn geest, als een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere. En dat doen we in het Nieuwe Testament. Wij lezen op twee plaatsen vanuit het Nieuwe Testament. Allereerst vanuit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarna het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Johannes 6, vers 47 tot 66 is de eerste schriftlezing. Johannes 6, vanaf het 47ste vers tot en met het 66ste vers. En dat was nog jaren voordat Jezus naar de hemel ging. Toen sprak hij al over zijn hemelvaart, al in Johannes 3, maar ook in Johannes 6. We lezen Johannes 6 vanaf het 47ste vers. Waar de Heere Jezus Christus zegt: voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwisten met elkaar en zeiden: hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, Als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn, wie dit brood eet zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij, terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden, zeiden, dit woord is hard, wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen daarover morden, zei hij tegen hen, neemt u hier aanstoot aan? En als u de Zoon des Mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was? De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem door mijn Vader gegeven is. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing zei het Lucas-evangelie, Lucas 24, vanaf vers 50 tot en met vers 53, waar we lezen dat de Heere Jezus in aanwezigheid van zijn discipelen ten hemel is gevaren. Lucas 24, vanaf het 50ste vers. Waar wij opnieuw lezen in Gods woord, hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Tot zover ook de tweede schriftlezing. Gemeente, laten we nu eerst samen bidden. Heere, grote, almachtige God, Heere van alle heren, Koning van alle koningen. Dat bent u, Heere Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden, de overste, de vorst van alle koningen der aarde. Wij danken u, Heere God, dat u uw Zoon hebt thuisgehaald in de hemel. Dat u hem gezonden hebt op deze wereld. Dat u, Heere Jezus, een mens geworden bent. En dat u weer teruggegaan bent naar uw Vader. Niet slechts als God, maar ook als mens. Dat u, Heere Jezus, ons vlees in de hemel hebt gebracht. Wij danken u, Heere Jezus Christus. Ja, wij loven en prijzen uw naam. Zoals de discipelen erbij stonden, er naar keken en naar huis gingen om u te loven en te danken. Zo mogen wij u loven en danken om het grote werk wat u hebt gedaan, drie enige God. Dat u uw Zoon hebt thuisgehaald, op de ereplaats hebt gezet aan uw rechterhand. En dat aan u, Heere Jezus, alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Dat u, Heere Jezus, overwinnaar bent. Dat u de dood hebt overwonnen. Ja, dat u voor de zonde volkomen hebt betaald. En dat u nu vanaf de ereplaats regeert in de hemel. Ja, u, Heere Jezus, U bent de hemelen doorgegaan. Door de meerdere tabernakel heen gegaan. De tabernakel die niet met handen is gemaakt, die niet van deze schepping is. En daar bent u neergezet. Ja, daar bent u nu, Heere Jezus, voor de troon van God. Het lam dat geslacht is. U staat daar als geslacht, als onze voorspraak bij de Vader. Ja, u bent daar in de hemel als onze hoge priester. En zo'n hoge priester hebben wij nodig, die niet telkens weer opnieuw een offer moet brengen, maar die eenmaal en voor altijd het offer heeft gebracht en nu bidt aan de rechterhand van zijn Vader. Ja, daar bent u, Heere Jezus, ons ten goede. U hebt de poort die wij hebben gesloten in de Hof van Eden. U hebt de poort geopend en u bent zelf als eerste naar binnen gegaan. En daar bent u nu met ons vlees en ons bloed. Ja, zo hebt u ons bij de Vader gebracht. Uw gemeente, wij zijn hier, wij zijn uw lichaam. En u bent ons hoofd. En als hoofd bent u daar bij de Vader. En als het hoofd is gered, dan is het lichaam veilig. Wat een reden is er vanmorgen om u te loven en te prijzen om wat u hebt gedaan. Ja, zo komen we samen als gemeente om u de lof te bezingen die u waard bent, Heere Jezus. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zijn Heere naam. En zo mogen we van u horen, luisteren naar uw stem. Ja, want u hebt toch ook uw Heilige Geest gegeven. Toen u naar de hemel bent gegaan, toen hebt u uw geest uitgestort. En die geest wil ook vandaag aanwezig zijn, waar twee of drie in uw naam bijeen zijn. Niet om ons, maar om u en om uw grote naam. Daar gaat het om vandaag. En zo pleiten we op de werking van uw Heilige Geest, dat u in ons midden bent. Ja, dat mogen we geloven, dat u dat doet, zodat al het ongeloof zal wijken. Heren, wij belijden u dat wij van huis uit zulke ongelovige mensen zijn. Dan hebt u zoveel volbracht. En hoe weinig verstaan we ervan vaak. Hoe vaak leven we niet langs de hemelvaart heen. Dat belijden we u. En we bidden dat we er meer en meer van mogen ontdekken. Dat we u mogen leren kennen als we u nog niet kennen. En als we u kennen, dat we dan vanmorgen mogen groeien in de kennis en genade van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Heere, we danken u dat u ons zo bij elkaar brengt. Op deze door de weekse dag, deze bijzondere dag, deze feestdag. En dan bidden we ook voor allen die thuis zijn en met ons verbonden zijn, geef ook daar uw zegen. Ja, we bidden ook voor alle gasten die vanmorgen aanwezig zijn. Misschien zijn er ook die nog niet zo heel veel kennis hebben van de Bijbel. En dan wilt u tot ons allen spreken. Dan gaat het er niet om hoeveel Bijbelkennis we hebben, maar u wilt ons opzoeken vanmorgen. Door uw genade en door uw geest en door uw woord. Dat mogen we geloven. Heren, zo bidden we voor allen die aanwezig zijn en voor allen die met ons verbonden zijn. En ook voor degenen die een verlies hebben geleden in de afgelopen weken, in de afgelopen dagen bij het graf hebben gestaan. Heere, sterkt u en weest u nabij dat u zelf dan wil troosten en wil leiden. Ook in de moeilijke tijden in ons leven. Zo bidden we ook voor de familie van dominee G. Meuleman, die in het verleden ook hier in de gemeente is voorgegaan, die vorige week zaterdag is overleden, dat u zijn familie ook wil gedenken. Dat u over hen wil waken. En dat het sterven van ons aardse lichaam, dat het ons niet al te verdrietig zal maken. Dat we mogen leven in de wetenschap. Dat als ons lichaam gezaaid wordt in de aarde, dat het eenmaal zal opstaan. Want dat hebben we gelezen in uw woord. Dat Als wij geloven in de Zoon des Mensen, dat dit lichaam dan zal opstaan en dat we dan voor eeuwig met u mogen zijn. Ja, Heere, geef dat we daarnaar uit mogen zien, naar die dag, want u hebt het toch gezegd. U hebt het uw engelen laten zeggen. Deze Jezus, die van u opgenomen is, zal terugkomen zoals u hem naar de hemel hebt zien gaan. En dat we daarnaar uit mogen zien, naar die dag dat u komt, om alles nieuw te maken. Heere, zo bidden wij dit alles en zo danken wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Johannes 6, het 62ste vers, waar wij lezen in Gods woord dat de Heer Jezus zegt in Johannes 6 vers 62. En als u de Zoon des Mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. Het thema voor de preek is een indringende vraag. Twee punten voor de preek. Ten eerste, de Zoon des Mensen vaart op. En ten tweede, om het ongeloof te ontmaskeren. Het thema voor de preek, een indringende vraag. De punten, ten eerste, de Zoon des Mensen vaart op. En ten tweede, om het ongeloof te ontmaskeren. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. Dat doen we uit Psalm 24. En wij zingen vanuit deze psalm het vierde en het vijfde vers. Verhoogt op poorten, nu den boog reist, eeuwige deuren reist, ga omhoog, opdat de koning in mogen rijden. Wie is die vorst zo groot in eer? Het is God, de almachtige opperheer. Het is God, geweldig, krachtig in het strijden. In het vijfde vers, verhoogt op poorten, nu den boog reist, eeuwige deuren reist omhoog, opdat ge uw koning mocht ontvangen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van hemels legermacht, van de hemelse engelenlegers. Hem eren wij met lofgezangen. Psalm 24, vers 4 en 5. Vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Een indringende vraag is het thema voor de preek. Ten eerste, de Zoon des Mensen vaart op. En ten tweede, om het ongeloof te ontmaskeren. Gemeente, vandaag is het 14 mei. En misschien weet u dat. Vandaag is het 86 jaar geleden dat de Duitsers Rotterdam bombardeerden. In nog geen kwartier werd het hele historische centrum platgelegd. 700 mensen, 700 Rotterdammers kwamen om het leven. De tante van mijn schoonvader was er een van. Via haar schoen werd ze later geïdentificeerd door de opa van Lianne. En misschien was ook uw voorgeslacht er wel op een of andere manier bij betrokken. Misschien zijn er ouderen onder ons, of ouderen die thuis met ons verbonden zijn, die het zich nog enigszins kunnen herinneren. Als eerbetoon aan de slachtoffers zullen straks de klokken luiden in Rotterdam. Vanaf 14:55 tot 14:50, om precies te zijn. Op verzoek van burgemeester Carola Schouten. Als klinkende oproep om ook in onze hooggespannen tijd, zo schreef de burgemeester, de vrede te bewaren. Ja, gemeente, dat was 14 mei, 86 jaar geleden. En ook toen was het hemelvaart geweest en het was Pinksteren geweest. Op 12 en 13 mei was het Pinksteren geweest. Het waren angstaanjagende dagen voor Nederland. De Nederlandse verdediging begon te bezwijken. Onder andere bij de Grebbeberg. En de volgende dag viel Rotterdam. Veel mensen raakte dakloos. Toekomstdromen waren weggevaagd. De vrede was verdwenen. En waar was God? Toen en daar. En in die dagen. Ja, hij is opgevaren. In zijn Zoon, Jezus Christus, 40 dagen na de opstanding. Hij heeft het gezegd al tegen Maria Magdalena, de eerste getuige van de opstanding. Zij moesten de zijnen gaan vertellen. Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader. Naar mijn God en uw God. Ja, gemeente, het stond al in het Oude Testament. We hebben er samen van gezongen uit die hemelvaartspsalm. Maar ook Paulus grijpt er voortdurend naar terug, naar het Oude Testament. U bent opgevaren naar omhoog. U hebt gevangenen weggevoerd. We hebben het gezongen vanuit die 110e psalm. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zegt David. Zit aan mijn rechterhand. Ja, gemeente, ik zei het al bij de schriftlezing. De Heere Jezus heeft het zelf al gezegd, al in Johannes 3. En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald. Hij spreekt daar alsof het al heeft plaatsgevonden. Gemeente, wat moet daar een blijdschap in de hemel zijn geweest? Toen Christus van de aarde terugkeerde naar de hemel. Toen hij de overwinning had behaald. We hebben het vorige week vrijdagavond met de Bijbelcursisten, waarvan er ook vanmorgen een heel aantal aanwezig zijn, samen overdacht hier in de consistorie van de kerk, de betekenis van de hemelvaart van Christus, de blijdschap in het hart van God de Vader. Hij zag zijn Zoon weer terug. Zijn enige. De enige geborene van de Vader die hij gezonden had in deze wereld om zijn werk te volbrengen. Daar kwam hij. Hij die het gezegd had. Laat mij gaan, Vader, en laat hen niet verloren gaan. Wat moet dat een blijdschap gegeven hebben in het hart van God de Zoon. Nu hij de ereplaats van zijn Vader kreeg. Hij had erom gebeden al in het hoge priesterlijk gebed. Verheerlijk mij, u, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Wat moet dat een blijdschap gegeven hebben in de Heilige Geest. Want nu kon hij zijn werk beginnen. Nu Jezus naar de hemel was opgevaren, nu kon hij het reddingswerk van Jezus op aarde voortzetten, op aarde zichtbaar maken over heel de wereld. Wat een blijdschap was er bij de Vader, bij de Zoon en bij de Heilige Geest, bij de engelen in de hemel, bij de gestorven gelovigen, bij Mozes en Elia en bij de discipelen op aarde. Stel je voor dat je erbij was geweest, jongens en meisjes, dan had jij de Heere Jezus gezien. Dan had je gezien, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus nog sprak met zijn discipelen. Dat hij ze nog zegende. En plotseling, je kunt het je toch niet voorstellen. Het is echt zo gegaan. En plotseling gingen die voeten van de Heere Jezus niet meer vooruit, niet achteruit, niet naar links of naar rechts. Maar die voeten die gingen omhoog. Ja, heel zijn lichaam ging omhoog. Verder en verder omhoog. En toen kwam daar een wolk. En die wolk die schoof voor de Heere Jezus. En toen was hij er niet meer. En toen kwamen daar engelen. Twee engelen. Twee mannen staat er in de Bijbel. Misschien waren het geen engelen. Misschien waren het wel Mozes en Elia. En ze begonnen te praten tegen de discipelen. En ze zeiden, waarom staan jullie zo omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van jullie opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde manier terugkomen zoals u hem naar de hemel hebt zien gaan. Zo is hij gegaan. Ja, gemeente Petrus heeft er later van getuigd. Wij zijn geen kunstig bedichte fabels gevolgd, verzinsels gevolgd. Wij zijn getuigen geweest. Het was niet een visioen of een droom. Ik heb hem met mijn eigen ogen gezien. Getuigen van zijn majesteit. Nee, gemeente, toen en daar in Johannes 6, daar was het nog niet gebeurd. Toen Jezus daar met zijn discipelen over sprak. Met zijn discipelen, dat zijn hier meer dan de 12. Dat zijn al zijn volgelingen die achter hem aangekomen zijn. Hij sprak met de menigte. En de menigte is achter hem aangekomen. Hij heeft ze gevoed met 5 broden en 2 vissen. 5000. En hij heeft ze weer opgezocht. En hij begon met ze te spreken. Hij begon ze onderwijs te geven. Hij heeft het ze gezegd. Werk niet om het voedsel dat vergaat. Maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. En hij heeft erbij gezegd. Ik ben dat brood. Dat levende brood. Dat uit de hemel is neergedaald. En hij heeft het ze op hun hart gebonden. Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet. Hebt u geen leven in uzelf. En wat is dan de reactie? Gemeente, nu zijn het niet meer alleen de Joden. Eerst zijn het alleen de Joden, de Joodse leiders. Ze komen in vers 41 naar voren. Ze morren over Jezus, ze mopperen over Jezus, over wat hij zegt. En dan nog eens in vers 52. Eerst in vers 41 en dan in vers 52. De Joden dan redetwisten met elkaar. Nee. Nu Jezus zijn woorden beëindigd heeft, nu zijn het niet meer alleen de Joodse leiders. Nu zijn het zijn discipelen, zijn volgelingen, zijn leerlingen, die hem als rabbi erkennen, die veel van hem willen leren. Velen uit de menigte, die hem tot nu toe gevolgd waren. Dit woord is hard. Ze kunnen niet meer met zijn woorden uit de voeten. Ja, de wonderen die hij doet, die vinden ze mooi. Maar dat hij het brood is dat uit de hemel is neergedaald, dat gaat toch echt een stap te ver. Het is voor hen onverteerbaar dat Jezus zegt dat er buiten hem geen leven is. Het hemelse brood valt hen zwaar op de maag. En hij weet het. Hij weet dat ze hierover aan het morren zijn. met zijn goddelijke alwetendheid. En hij stelt ze een vraag, een directe vraag. Geeft u dit aanstoot? Hij raakt het probleem in het hart. En hij stelt ze nog een vraag, een indringende vraag. Ruim 300 vragen stelt Jezus in de evangelie. Ruim 300 vragen. Om de mensen op te scherpen. Om de mensen aan te moedigen. Om het ongeloof te ontmaskeren. Dat bovenal. En als u de Zoon des Mensen nu eens zou zien opvaren. Naar de plaats waar hij eerder was. Wat dan? Zult u het dan wel geloven? Zal dan de ergernis afnemen? Of toenemen? Wat een vooruitwijzing, gemeente, hier al in Johannes 6. Het is alleen de evangelist Johannes die deze hoogstandjes beschrijft in zijn evangelie. Johannes 3, Johannes 6. Wat leefde hij dicht bij de Heere Jezus? Wat heeft hij wonderlijke ontmoetingen met hem gehad? Wat heeft hij veel over de Heere Jezus beschreven? Wat een vooruitwijzing hier al in Johannes 6. Hij is niet slechts uit de hemel neergedaald. Hij is opgevaren naar de plaats waar hij eerder was. En hoe? Als de Zoon des Mensen. Voor de derde keer noemt de Heere Jezus nu zichzelf de Zoon des Mensen. Eerst in vers 27. Werk niet om het voedsel dat vergaat. En dan in vers 53 en nu in vers 62. Hoe is Jezus gegaan, gemeente, als de Zoon des Mensen? Waar denkt u dan aan? Dan denkt u misschien wel aan de mensheid van de Heere Jezus. Maar dat is de betekenis niet van die titel Zoon des Mensen. Het betekent juist zijn Godheid. We lezen ervan in Daniël 7 vers 13 en 14... De mensenzoon die kwam tot de oude van dagen en hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. Hij is de gezegende van de Vader en hij zit daar nu aan de rechterhand en hij heeft het nu voor het zeggen. Ja, gemeente, is dat zo? Ook in ons leven, in uw leven, in jouw leven. Hij is daar nu, ons ten goede, zoals hij neerdaalde voor u. Zo is hij opgevaren voor u, zoals hij neerdaalde om te lijden en te sterven. Zo is hij ook heen gegaan. Die poort die wij hebben gesloten, die heeft hij nu geopend. Ik las bij de voorbereiding, wij leven niet meer in een gesloten wereld, maar onder een open hemel. Nee, dat kan nooit buiten hem om. Hij is immers de eerste die is ingegaan met ons vlees en ons bloed. Hij is de enige, zegt de Hebreeën schrijver, die door de meerdere en meer volmaakte tabernakel is gegaan. Die niet van deze schepping is. Nee, vanuit onszelf, dan hebben we er niets mee. Met deze ten hemel gevarende niet. Dan leven we er gewoon langs heen. Maar alles wat de Vader geeft, wat de Vader hem geeft, zal tot hem komen. En wie tot hem komt, wie dan ook, die zal hij beslist niet uitwerpen. Hij zegt het zelf aan het begin van onze schriftlezing met een dubbel voorwaar. Wie in mij gelooft, wie dan ook, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Niet pas straks, als hij komt, zoals de engelen hebben gezegd, Mozes en Elia. Niet pas straks, maar nu. Paulus zegt het later in de Efezebrief. Ik begreep dat het bij de oudere middag daarover gegaan is. In de Efezebrief schrijft hij verschillende keren over de hemelvaart van Christus. En Paulus zegt daar in de Efezebrief, God zelf heeft ons met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Dat is diep. Als je daarover doordenkt. Nooit buiten hem om. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan, zegt Jezus hier al, op de laatste dag. Wat een toekomst. Hij zal komen, terugkomen. En tot die tijd zal hij zijn kerk beschermen. Want als koning is hij ten hemel gevaren. En als hoge priester is hij daar nu. Hij is die grote priester, zegt de Hebreeën schrijver, over het huis van God vandaag. Hij is priester in de hemel, over zijn gemeente, over het huis van God. Zijn werk op aarde is volbracht, maar zijn werk in de hemel nog niet. Zijn verzoeningswerk wel, maar zijn hoge priesterlijke werk nog niet. Wij hebben een voorspraak. Hoe bijzonder is dat, een advocaat in de hemel. Niet een advocaat die de schuldige probeert om de straf wat te verminderen. Nee, een advocaat die zelf de schuld volledig heeft betaald. In de plaats van elke schuldige die aan zijn voeten neerknielt en het uitroept, o God, wees mij de zondaar genadig. Op grond van zijn offer pleit hij. Op grond van zijn offer pleit hij voor ons. Ja, gemeente, hij is het. Hij. Die door zijn geest, zijn hemelse gave, in ons uitstort. Daar komt er nog bovenop. Naar zijn mensheid is hij naar de hemel gegaan. Maar naar zijn godheid is hij gebleven. Naar zijn godheid is hij onder ons. Ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Niet alleen onder ons, zelfs in ons, als we in hem zijn. Hoe wonderlijk is dat? In Christus ziet God jou als rein en heilig. Ook al ben je nog zo onheilig en onrein in jezelf. Als je in Christus bent. Dat is dus de vraag waar alles op aankomt. Wie is de Heer Jezus Christus voor u? Want in Christus, gemeente, hij is opgevaren. Hij heeft u met Christus in de hemel gezet. In Christus ziet God u als een eigen zoon, zijn enige geborene, die hij zo lief heeft als zijn enige geborene. In Christus ziet God u zo graag. Hij ziet u als rechtvaardig. Hij ziet u als volmaakt. Ook al bent u dat niet. Niet in uzelf. Hij ziet u niet meer in uw zonden. Maar hij ziet u in hem als overwinnaar. Hoe is het mogelijk, gemeente? De Zoon des Mensen vaart op om het ongeloof te ontmaskeren. Dat is de tweede gedachte voor de preek. Ja, want jongens en meisjes, nu is de Heere Jezus naar de hemel gegaan. En nu kunnen wij de Heere Jezus niet meer zien. Jammer is dat, hè? Vind jij dat ook zo jammer? Ik vind dat ook wel jammer. Afgelopen vrijdag hadden we het er bij de Bijbelcursus ook nog over. Dat is echt wel jammer dat we de Heer Jezus niet meer kunnen zien. Ik had hem ook zo graag gezien. Jij misschien ook wel. Zouden we zo naar hem toe gaan? Zouden we hem aanraken? Zouden we voor hem knielen? Zouden we hem aanbidden? En het lijkt toch veel makkelijker om te geloven als de Heer Jezus hier nog bij ons was geweest. En toch, zegt de Bijbel, toch is dat niet zo. Want toen was de Heere Jezus daar. En de mensen konden zo naar hem toe gaan. Ja, de mensen deden dat ook. Maar als de Heer Jezus dan zei, maar weten jullie wel waarom jullie mij nodig hebben? Dat jullie mij niet alleen nodig hebben voor jullie dagelijks leven, maar dat jullie mij nodig hebben voor jullie ziel. Voor de redding van je ziel, voor het eeuwige leven. Dan gingen ze terug. Ze geloofden niet echt dat ze vergeving van hun zonden nodig hadden. Ze geloofden niet in de Heere Jezus als de Zoon van God. Ze geloofden niet in de Heere Jezus dat Hij het zou zijn die ons weer terugbrengt bij God de Vader. Gemeente, waarom? Waarom spreekt Jezus hier al in Johannes 6? Dat geheim, wat Johannes van hem heeft gehoord. Waarom hier al? Niet omdat hij zoveel geloof ontmoet, maar omdat hij zoveel ongeloof ontmoet. Ja, dat is nu de grootste zonde. De zonde van het ongeloof. Het is hemelvaart vandaag. En wie op deze aarde begrijpt het nu echt? Wie geeft hem de eer die hem toekomt? Jezus zegt het hier al voor onze schriftlezing, al in vers 36, nadat hij ze zo genodig heeft, zo rijk, ik ben het brood des levens. En wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben, wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En dan zegt hij het maar, ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Hoe aangrijpend is dat? Ja, toen was hij alleen daar waar je hem kon zien, op één plaats tegelijk. Maar nu is hij overal, waar zijn woord klinkt. Vanmorgen, onder ons, Jezus is hier. Heb je hem al gezien? Hij zegt het zelf direct naar onze tekst. De geest is het die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Waar Jezus spreekt, zegt Maarten Luther. Hier staat het in de Bijbel. Daar is de geest. Daar is het leven. Waar Jezus spreekt. De belofte klinkt. Vandaag. Voor u. Voor jou. Jezus is hier. En hij heeft een woord voor u. En hij zegt, als iemand van dit brood eet. Wie dan ook. Iemand van dit brood, van dat hemelse brood, dat is hij ook vandaag, ook nu hij ten hemel is gevaren. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Wat een belofte, gemeente, eerst in vers 51... En dan in vers 58, wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Nee, gemeente, een mens gaat niet verloren, omdat hij gezondigd heeft tegen Gods heilige wet. Een mens gaat alleen verloren als hij zondigt tegen het heilige evangelie. Als hij de ten hemel gevaren koning afwijst in zijn leven. Wie is hij voor u? Wie is hij voor jou? Want het is of Jezus helemaal, of het is Jezus helemaal niet. Als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren. Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet, zegt Jezus, hebt u geen leven in uzelf. Zonder het lam dat regeert vanuit de troon, hebben we geen been om op te staan voor God. Datzelfde woord dat Jezus hier gebruikt, gebruikt Paulus later in 1 Korinthe 1, als hij spreekt over de prediking. Dat woord aanstoot neemt u hier aanstoot aan. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 1, wij prediken Christus, de gekruisigde. En dan komt het voor de Joden een
aanstoot, een struikelblok.
Nee, zij hadden het nog niet gezien toen en daar in Johannes 6, dat hij opvoer naar de plaats waar hij eerder was. Maar gemeente, wij hebben het wel gezien. Nee, we hebben het niet letterlijk gezien, jongens en meisjes, maar we hebben het wel gehoord. Wij zijn geen ooggetuigen, maar wel oorgetuigen. We hebben het gehoord. En van wie hebben we het gehoord? Van de ooggetuigen. Die hebben het voor ons opgeschreven. We hebben het uit de eerste hand. Zij hebben het voor ons opgeschreven. En wat doen wij nu met hem? Voor ons heeft hij de poort die gesloten was geopend. Wij leven niet meer in een gesloten wereld, maar onder een open hemel. Aan ons, aan u, aan jou, aan mij zijn de beloften van het evangelie toevertrouwd. En toch gelooft u niet. Gaat er niet zomaar in. Bij ons. Of toch wel. Inmiddels wel. Zie je hem voor je staan. Als u hem nu eens zou zien. Zo mag ik hem u schilderen. Want wat moet hij dan nog meer voor u doen? Nu hij alles heeft volbracht. Nu hij zelfs is heen gegaan. Aan zijn woord wilt u toch niet twijfelen. Gelooft u nu wat er staat? Wat staat er dan? Dat hij de deur naar het vaderhuis geopend heeft. Voor wie? Voor die bidder die er heel lang om heeft gebeden en uiteindelijk hopelijk verhoring krijgt. Nee, dat staat er niet. Voor die zondaar die heel lang berouw over zijn zonde heeft gehad en uiteindelijk hopelijk nog net in de hemel komt en gered wordt. Nee, dat staat er niet. Voor wie? Voor wie heeft hij de deur geopend naar het vaderhuis? Wat staat er nu in de Bijbel? Niet wat wordt er gepreekt in die kerk of in die kerk of in die kerk. Maar wat staat er nu in de Bijbel? Voor wie? Voor elke zondaar die tot hem vlucht. Die het roept, o God, wees mij de zondaar genadig. Zou hij u afwijzen? Gelooft u dan echt? Gelooft u wat er staat? Dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen. Wat is zijn naam? Zijn naam is Jezus. Iedereen die hem als Jezus, die Jezus als Heere zal aanroepen, zal erkennen. Ieder die Jezus als de ten hemel gevarende zal erkennen. Dat een ieder die Jezus als Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Gelooft u dat nu? Zalig is in de belofte. Dat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dat gaat ver. Niet pas straks. Als hij komt. Maar vanmorgen. Er is eeuwig leven voor u. Vandaag. Gelooft u dat nu? Gelooft u het echt? Dat hij u heeft meegenomen. Als zijn lichaam. En dat hij u, God de Vader, dat hij u in hem gezet heeft. In de hemelse gewesten. In hem. Gelooft u dan nu echt?
Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 8. Als gevolg van de hemelvaart van Christus. Gelooft u het nu echt dat niets u kan scheiden van de liefde van Christus? Niets. Geen verdrukking, geen honger, geen vervolging, geen naaktheid, geen gevaar, geen zwaard, geen bombardement. Dat alle toekomstdromen wegvaagt. Dat alle zekerheden op het spel zet. In nog geen kwartier. Gemeente, hoe vaak leven we niet, u en ik, als we eerlijk zijn? Hoe vaak leven we niet alsof het nooit hemelvaart is geweest? Alsof de boze het voor het zeggen heeft. Gelooft u dat hij komt zoals hij gezegd heeft? Gelooft u dat hij komt zoals hij is heen gegaan? Erkent u hem? Verwacht u hem? En gelooft u dat hij zorgt in die tussentijd met zijn hemelse macht? Zoals we dat beleiden vanuit die andere Heidelbergse catechismus vraag en antwoord. Dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Tegen alle vijanden. Gemeente, geloven we dat nu echt? Dat het echt waar is? Tegen alle vijanden. Zo heeft dominee Habila uit Nigeria dat ervaren. Ik las het afgelopen week. Boko Haram-strijders stelden hem voor de keus. Christus afzweren of gedood worden. Christus afzweren, dat kon hij niet. En ze schoten hem door zijn hoofd. De kogel kwam door zijn neus en in zijn wang er weer uit. En iedereen dacht dat hij gestorven was. Hij lag daar op de grond. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet gestorven was. De Boko Haram strijders waren weer weggegaan. En hij lag daar. En hij dacht dat hij spoedig de stem van Jezus zou horen. En dat hij spoedig het geschouw van de engelen zou horen. Maar het enige wat hij hoorde was het geschreeuw van zijn vrouw. Na verloop van tijd zag zijn vrouw: hij is niet dood. Hij leeft. 'S Avonds om 11:00. En de volgende morgen is hij naar het ziekenhuis gebracht. Vele operaties heeft hij doorgemaakt en tenslotte was hij zelfs in staat het gewone leven weer op te pakken. Wat een wonder is dat. Enkele jaren geleden kwam hij naar Nederland, u hebt het misschien wel gehoord, om ervan te getuigen van Christus' bewarende hand. En gemeente, weet u wat hij er ook bij zei? Hij voegde eraan toe: en hij zou mij ook bewaard hebben wanneer ik niet weer was opgestaan. Ja, de vijand kan ons het leven benemen. Maar de vrede niet. Mijn vrede geef ik u, heeft Jezus gezegd. Mijn vrede laat ik u. En die vrede gaat verder dan de afwezigheid van oorlog. Ja, de vijand kan in nog geen kwartier een hele stad plat bombarderen. Het aardse leven kan hij ons benemen. Maar het eeuwige niet. Waarom dan niet? Nou, het eeuwige leven, dat is Jezus zelf. Hij die ten hemel is gevaren. Gelooft u dat nu echt? Dat er iemand in de hemel is, aan de rechterhand van onze Schepper, die voor ons bidt. Als wij met onze mond belijden, zegt Paulus, dat Jezus Heer is. En ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, dat Jezus Heer is. Als wij met ons mond belijden dat Jezus Heer is. En met ons hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Dat gelooft u toch zeker wel. Hè? Daar wilt u toch niet aan twijfelen. Dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Dan, zegt Paulus, dan zult u zalig worden. Gelooft u dat nu echt? Dat de voorspraak ervoorin staat. Zou dat bewustzijn ons niet bewaren voor veel zonde, voor veel kwaad, voor veel ellende, voor de zonde van het ongeloof, dat bovenal. Wij hebben een voorspraak die voor ons pleit op grond van zijn offer. Gemeente, geloven we dat nu echt? Dat hij door zijn Heilige Geest zijn hemelse gaven in ons uitstort. Het geloof in de Heer Jezus, dat allereerst. Het geloof, de hemelse gaven. Maar ook het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. De liefde tot God. Die zekere hoop, dat vaste vertrouwen, geloven we dat nu echt? Dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn. Dat de Heere God ons niet meer in onze zonde ziet als we in Christus zijn. Maar dat Hij ons ziet als heilig, als rein, als zijn geliefde kind. Dat Hij graag naar ons kijkt, als we in Christus zijn, omdat Hij dan zijn Zoon ziet. Geloven we dat nu echt? Dat we door zijn Geest mogen zeggen, Abba, Vader. In Christus heeft de boze geen vat meer op ons. Jawel, in het leven wel, voor je ervaring wel, maar in Christus niet meer. Uiteindelijk niet meer. Het ongeloof moet wijken. Waar we de Zoon des mensen zien opvaren. Met de discipelen, ze waren erbij. Ze aanbidden hem en ze keren terug met grote blijdschap. Waarom? Omdat de Vader van de heerlijkheid, zo hebben de ouderen dat afgelopen dinsdag waarschijnlijk met elkaar gelezen vanuit Efeze 1. Omdat de Vader van de heerlijkheid hem heeft gezet aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En omdat hij alle dingen aan zijn voeten heeft onderworpen. En ja, als Paulus eenmaal gaat schrijven over Christus, dan weet hij van geen stoppen. Hij heeft hem gegeven, zegt Paulus. Efeze 1. Als hoofd over alle dingen aan de gemeente. Aan de gemeente. Is er vanmorgen voor ons dan niet alle reden om met die discipelen mee te doen en om niet achter te blijven? Want de woorden die hij toen sprak, die hadden toch niet minder kracht dan de woorden die hij vandaag spreekt. Hij trekt. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Hij doet het. Trekkend bewerkt God de Vader het komen tot Jezus door zijn Geest. Zijn hemelvaart trekt onze ogen naar omhoog. Surgem corda, omhoog de harten, zoals een magneet. Jongens en meisjes, wat doet een magneet? Een magneet trekt andere voorwerpen aan. Als je een magneet boven een paperclip houdt, dan komt die paperclip als vanzelf naar omhoog. En dat doet de Heer Jezus nu ook. Hij trekt ons naar omhoog. Onze ogen. En gemeente, toch trekken ze zich terug. Dat is aangrijpend. Wat een verschil in de reactie tussen de vele discipelen en de 12. Jezus zegt het tegen de 12 na onze schriftlezing: wilt u ook niet weggaan? Naar wie zullen wij heen gaan, zegt Petrus. U hebt woorden van eeuwig leven. Ja, gemeente, geloven we dat nu echt? Tegen de wet van de zwaartekracht in, zo luidt een gedicht. Tegen de wet van de zwaartekracht in, zien we Jezus van de aarde loskomen. Alsof zijn Vader in de hemel hem omhoog optilt in zijn armen. Hem rijkhalzend binnenhaalt, nadat hij lang is weg geweest. En wij blijven achter. Met ons hoofd in de hemel en onze voeten op de aarde. Amen. Gemeente, laten we er samen van gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan het 9e vers. Psalm 68, het 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk, Gods engelenlegers boven de wolkenlucht. Zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen, in aantallen. Bij hen is zijne majesteit en Sinaï in heiligheid omringd van bliksemstralen. Gij voer ten hemel op vol eer, de kerker, de gevangenis, werd uw buit, o Heer. Gij zag uw strijd bekronen met gaven tot en mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost het nageslacht dat niet wil luisteren. Altijd bij u zou wonen. Wij zingen Psalm 68, het 9e vers.
Gemeente, laten wij samen danken en bidden. Ja, Heere Jezus Christus, uw naam is groot. U bent de verheerlijkte van de Vader, de enige geborene, God uit God, licht uit licht. In deze wereld hebt u gestraald als het licht en de mensen hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht. Maar u bent niet veranderd, u bent ten hemel gevaren. En uw woord is vandaag levend en krachtig. U hebt het zelf gezegd. Mijn woord is geest. Mijn woord is leven. En wij mochten het horen. Ja, met de discipelen kijken. Luisteren. Ons zalig luisteren. Want wat hebt u in woorden gesproken? Beloften. De belofte van het evangelie. Dat een ieder die de namen van de Heere aanroept, zalig zal worden. Geef het geloof in onze harten. Want u zegt het. En als u het nu eens zou zien, zou u het dan geloven? Heren, wij zijn zulke ongelovige mensen van huis uit. En dat blijven we. Ja, ook als we u mogen kennen, wat leven we vaak onder de maat. Wij belijden u dat. Wij zouden toch elke dag mogen leven als koningskinderen, als kinderen van God, als erfgenamen van het eeuwige leven. En Heren, leert u ons dat door uw geest en dat we niet meer zo zullen leven, alsof het nooit hemelvaart is geweest. Heren, bewaar ons voor de verzoeking van de boze, bewaar ons voor ons vlees, voor ons ongeloof en leer ons u te volgen, te zien op de overste leidsman en voleinder van het geloof, Jezus. Heren, we danken u dat u ons samenbracht en geeft u uw zegen, ook de rest van deze dag. Wees met degenen die deze dag alleen zijn. Ontferm u over heel de gemeente. Zegent u de lectuurkraam aanstaande zaterdag. En zegen ons ook zondag, als we weer samen mogen komen onder uw woord, als u het geeft. Zegen uw dienaren die dan hier uw woord mogen bedienen. En zegent u ook de open samenkomst. Ja, alles ziet op u en alles wacht op u. Zo bidden wij, zo danken wij dit alles in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 68 opnieuw. En nu het 16e en het 17e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof, van oud zijn troon en woning. Waar hij bekleed met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. Geef sterkte aan onze God en Heer. Hij heeft in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Erken die God. Hij is geducht. Hij is zeer te vrezen. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. En ook het 17e vers. Hoe groot en vreselijk zijt gij alom overal uit uw verheven heiligdom. En wat daar verder volgt. We zingen Psalm 68 vers 16 en 17.
Thank you.
Gemeente, verheft dan uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Thank you.